BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink. Safely enabling business.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Terwijl founding partners als Visa, Mastercard, PayPal en Booking uitstappen, gaat Facebook's Libra Association onverstoorbaar door met zijn plannen. Inmiddels heeft Facebook's crypto-tak een bestuur en blijft aanvoerder David Marcus optimistisch over de kans van slagen. Gaan we bespreken met Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige en adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. Ook bij ons is Tijmen Schep, privacy designer en hoofdontwerper bij Candle over het smart home met privacy, waar we straks over gaan praten. Simon Lelieveld, die 7 deserteurs zijn er intussen in die Libra Association, die dus uiteindelijk niet zijn gaan meedoen, gingen weg vlak voor het benoemen van een bestuur. Dat was zeker geen toeval, dat ze op het laatste moment de benen namen.
Nee, de lezingen variëren waarom het geen toeval was. Sommige mensen zeggen het kwam door de druk van een aantal VS-senatoren die de druk zodanig opvoerden en zeiden: jongens, kijk uit, dit zijn niet de spelregels waaronder je met geld en betalingsverkeer omgaan.
Ja.
Dat leverde natuurlijk een duidelijke druk voor een aantal van de Amerikaanse spelers op. Maar als je op meer afstand bekijkt, dan is eigenlijk niet voor te stellen hoe van die dinosaurussen uit de paymentindustrie, die precies weten hoe je een betaalsysteem opzet, hoe die mee zouden doen aan een systeem dat zo krakkemikkig was opgezet en eigenlijk aan allerlei eisen niet voldeed.
Aha, oké. Het verhaal is dus dat ze meegingen in de zorgen van de Amerikaanse financiële autoriteiten, om het maar even formeel en netjes uit te drukken. Wat zijn die zorgen precies? Kun je daar een tipje van de sluier?
Ja, als je het heel simpel formuleert, dan is het zo dat als jij met de auto de weg op wil, dan heb je een rijbewijs nodig en je auto moet de APK hebben.
Ja.
En de voorstellen van Libra, die zijn zo van: ja, we hebben geen rijbewijs nodig, of althans, ja, we denken er niet over na. En die auto, ach ja, weet je, dan moet je ruim zien. Terwijl je gewoon weet, je hebt gewoon een goede motor nodig, goede banden, goede remmen, veiligheidsgordels, airbag. Ja, je weet gewoon wat je nodig hebt. Als je gewoon een jaarverslag van Visa of Mastercard leest, dan zie je zo'n bak regels waar ze zich aan te voldoen hebben. Dus zodra Libra, als Libra start, dan verwacht je tenminste copy-paste van die regels. Van, nou, we gaan het op de goede manier doen. Dan kan je gewoon zien, zit die airbag erin en de veiligheidsgordels, noem maar op.
Ja.
Nou, nu even, niks van dat alles was te zien.
Nu even zonder beeldspraak, kun je een paar voorbeelden geven, 1 of 2, van manieren waarop Libra dan krakkemikkig is?
Ja, als je kijkt naar de opzet van de vereniging, dan is het toelatingscriterium hoe groter, hoe beter. Dat wil zeggen dat je eigenlijk zegt: ik ben een kartel. En de standaard werkwijze voor payment schemes en payment systems is dat je zegt: ik ben een open systeem, iedereen kan meedoen. Dus als je zo'n associatie opzet bijvoorbeeld, dan zeg je: dit zijn mijn toetredingscriteria, groot of klein, je mag meedoen als je een bak geld inlegt. En als we ruzie maken over of je mee mag doen of niet, hebben we een apart college van beroep. Dat is een soort standaard werkwijze die we in Nederland ook hanteren. Uitgekristalliseerd door talloze competitie, toezichthouders. Nou ja, hier moet je ver zoeken. Er is een board, er is geen college van beroep. Dus er is ook niet voorzien in certificatie. Dus normaal gesproken zeg je, als iemand mee wil doen in een systeem, dan wil ik certificeren of de onderdelen die hij bouwt, of die wel goed zijn.
Of dat bedrijf deugt.
Bedrijf deugt, onderdelen goed zijn. Nou, dat is een standaard set van regels die nogal uitgebreid is. Ja, en Libra zegt, nou, wij werken gewoon met een soort standaard open source contractje. Iedereen mag het gebruiken.
Okay.
Ja, dat is ver verwijderd van de basisstandaard.
Ja, nu vertrekken dus een aantal bedrijven die met ervaring in betaalprocessen. Visa, Mastercard, ja. PayPal was al eerder opgestapt. Is dat voor Libra nou een groot probleem?
Ja, dat ligt eraan hoe je naar Libra kijkt. Als je aanneemt dat Libra serieus, fatsoenlijk een betaalproduct in de wereld wil zetten, dan zou het een probleem zijn. Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat hun bedoeling is om op bepaalde terreinen in de wereld onder de regels te duiken, onder de relevante regelgeving te gaan zitten en op een Uber-achtige manier de wereld te veroveren door niet helemaal te voldoen aan de regels.
Mm-hmm.
En dan is het voor hun eigenlijk niet zo'n probleem, want je hebt eigenlijk alleen maar last van die partners die met hun hele bakken met regelgeving komen. Zeggen: wacht, niet van de toezichtregelgever. Trouwens, een pricingmechaniek moet op kostprijs plus basis zijn. Dat zeggen dan die payment partners. En Libra zegt: nee, wij gaan doen pricing van payments. Wie het meest betaalt, krijgt het snelste betaling. Ja, daar schiet iedere competitie toezichthouder van in de stress als dat je mechaniek is. Het is tegen 30 jaar industriediscussie aan. Dus ja, good riddance, denk ik, dat ze aan die kant denken. We gaan verder, want onze inzet was toch, denk ik, als je naar Libra kijkt, om in de zwakkere landen, zeg maar in Afrika, dat soort landen, om daar een omspannend systeem te gaan maken. Omdat Facebook bang is dat ze daar het gevecht met WeChat en Alipay gaan verliezen.
Ja, maar als ik jou zo hoor, dan is het dus de bedoeling van Facebook / Libra, move fast and break things. Net als het oude motto van Mark Zuckerberg. Dat is inderdaad wat jij denkt dat ze gaan doen.
Ik denk, dat kan niet anders. Want ze hebben geld genoeg om het fatsoenlijk te doen. Ze kunnen het fatsoenlijk doen. Ze hebben 2 e-money-vergunningen gehad in Europa. Die hebben ze netjes uitgerold. En in deze opzet zeggen ze niet, we gebruiken de licentiepartij Facebook Payments uit Ierland om deel te nemen aan dit consortium. Nee, ze gebruiken gewoon een tech-onderneming in Amerika. Dus hun doelstelling is echt om de Facebook-deelname is gewoon niet eens een payment institution.
Maar denk jij dan ook dat ze ermee weg gaan komen als ze het niet helemaal volgens de regels spelen? Want er zijn financiële autoriteiten genoeg overal ter wereld die dit op dit moment met argusoog in de gaten houden en dat ook zeggen.
Ja, en die zeggen dat. En dat is meer dan terecht. Want als je gewoon inderdaad naar die standaard set van eisen kijkt waar je aan te voldoen hebt. Ja, je geeft wel, het gaat wel om geld.
Ja,
het gaat om geld van andere mensen. En waarom zou je nou? Het is een beetje vergelijkbaar met die discussie over de stint die we net in het nieuws hoorden. Je kan zeggen, ja, het is hartstikke gaaf, zo'n stint, innovatief ding, lekker in het verkeer brengen.
Goed, kunnen. Ja.
Goed, maar je hebt wel ongeluk als het misgaat. En dat is natuurlijk de core business van al die regulators. En dat ze daar voorzichtig in zijn, omdat het is hartstikke leuk dat je zegt, we gaan leuk inclusive zijn voor allemaal mensen overal ter wereld. Maar stel je voor dat je inclusive bent met een niet al te volwassen product,
ja,
waardoor je het geld van iemand die al helemaal geen geld heeft, toch nog weer kwijtgeraakt bent.
Maar mijn vraag was, denk jij dat ze daarmee weg gaan komen als ze die met de regels lopen?
Ik zie het niet gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren is dat ze erin slagen om de toezichthouders en regelgevers tegen elkaar uit te spelen. En daarom zie je heel nadrukkelijk die toezichthouders en regelgevers elkaar opzoeken, zodat ze overal ter wereld dezelfde lijn trekken. Want ja, je hebt maar gewoon 1 Afrikaans land nodig waar de animo er is of een lokale dynamiek waardoor je kan zeggen, nou, hier beginnen we alvast. En dan kun je alvast beginnen. Dus ze spelen het voor de lange adem. We gaan gewoon beginnen. We hebben heel veel cashflow. We kunnen tot de lengte van dagen dit proberen. Dus we kijken. En let wel, een van de deelnemers, Vodafone, die heeft al ervaring op dat vlak. Hè? Vodafone, het geld op je mobiele telefoons. Normaal gesproken valt dat onder elektronisch geldrichtlijn. Maar toen, 15 jaar geleden, die richtlijn kwam, toen hebben alle mobiele operators in Europa gezegd tegen de ministeries van Financiën, joh, zo niet erop. We hebben net miljarden betaald voor onze vergunningen. En dan moeten we ook nog een keer zo'n banklicentie. Dus die hebben de facto 15 jaar een vrijstelling van relevante elektronisch geldregelgeving. Nou, Vodafone als partner in dat consortium zegt natuurlijk, nou, Facebook, we willen jullie best helpen. Het is ons al een keertje gelukt om, we duiken nu al 15 jaar voor relevante regelgeving. Moet lukken. Dus het is niet, en Uber is een andere partij, die heeft gewoon een vergunning. Maar die zit natuurlijk in het model van, we houden ons niet per se aan alle regels. Dus die hebben niet de kilometers gemaakt om al die oude discussies te kennen.
Je hebt net een blogposting online gezet.
Ja.
Op jouw blog, waar we naar zullen linken trouwens. En ik meende daar iets in te zien als Uber heeft zelf nog eigenlijk niet door wat een kwetsbare positie ze dat eigenlijk oplevert.
Ja, ze hebben natuurlijk een vergunning sinds nog niet eens een jaar. Zij realiseren betalingsverkeer vanuit een business-applicatie. Dus gewoon de Uber-applicatie.
Ja.
En ik denk niet dat ze zo diep in die governance rules van payment schemes zitten, dat ze zich daar op dit moment primair zorgen over maken.
Ja. Spannende vragen overal. Onze tijd is alweer bijna om. Maar ik wil nog één bedrijf met je bespreken. Een van die partners, PayU.
Ja.
Een bedrijf dat in Nederland is gevestigd. Mede door een Nederlander is opgericht. Wat is het voor bedrijf? Wat doen die daar?
PayU zit er op een bepaalde manier dubbel in. Het is aan de ene kant een payment processor zoals Adyen. Dus het heeft operationeel serviced bedrijven met betalingsverkeer.
Ja, tussen 2 haakjes, we hebben geprobeerd ze te bereiken. Dat is niet gelukt. Daarom vertel jij dit nu.
Oké. Tegelijkertijd hebben zij heel vroeg een steek gehad in Tencent. Dus ze hebben een mega. Ze zitten op een hele grote zak met geld vanwege de aandelen die ze goedkoop hebben gekocht. En zijn daarmee in feite venture capital investeerder geworden. Met die hele zak geld kopen ze nu de een na de andere bedrijf op. Waaronder Red Dot Payments uit Shanghai. En Red Dot Payments heeft als missie om zo snel mogelijk in Afrika WeChat en Alipay uit te rollen. Dus het is uitermate interessant dat zij als partij aan boord zijn van Libra. Want Libra is opgericht om Facebook's antwoord te zijn op WeChat en Alipay in Afrika. En dan zit tegelijkertijd, maar je kunt ook zeggen, het is hun businessmodel, want zij integreren elke soort betaalmethode. Dus als zij dicht bij het vuur kunnen zitten van deze betaalmethode, ze hebben natuurlijk goede ervaring met Tencent en WeChat. Hebben ze veel aan verdiend. Dus ze denken, ja, weet je, we hebben zoveel geld verdiend. We gooien hier 10 miljoen tegenaan, verdup je op de eerste rang. En we zien wel of het rendeert. En zo niet, ook niet erg.
Er ontrolt zich hier een hele soap van financiële bedrijven en regelgeving. Daar gaan we zeker vaker op terugkomen. We moeten nu dan jammer genoeg mee stoppen. We vragen je zeker een keer terug voor de volgende fase in dit verhaal. Dankjewel, Simon Lelieveld. Je huis smart maken zonder je privacy te grabbel te gooien. Candle belooft het. Zo direct in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Een slimme deurbel van Google, een camera van Ring, een speaker van Amazon. Er zijn zat mogelijkheden om je huis slim te maken, tussen aanhalingstekens dan wel. Het heeft in ieder geval één nadeel, je levert al snel in op je privacy. Toch is het mogelijk, een smart home met behoud van privacy. Dat beweren tenminste de makers van Candle. Daar gaan we over verder praten met privacy designer, want zo heet dat, en hoofdontwerper bij Candle, Tijmen Schep. Hartelijk welkom, Tijmen. Ja. Simon Lelieveld is er ook nog, die volgt dit met interesse vanaf van achter zijn microfoon. Tijmen, om even een beeld te krijgen van Candle, wat voor producten hebben jullie ontworpen en wat is daar speciaal aan?
Wij hebben gewoon geprobeerd om wat er nu op de markt is, dus als thermostaten en slimme sloten en allerlei sensoren, dat hebben we eigenlijk proberen na te maken. Dan telkens vanuit het idee van, wat gebeurt er als je een designproces privacy 100% serieus neemt en daarvoor kiest? Dus dan krijg je gewoon dezelfde product, maar net met een andere insteek.
Dus geen dingen naar de cloud sturen als het eigenlijk niet nodig is.
Precies, ja.
Niet encrypted of wat dan ook. Dat
heel Candle is zo ontworpen dat je het kan prima werken zonder internetverbinding. En alle data blijft in je huis. En dat was eigenlijk een soort onderzoek van, kan dat? Hoe moeilijk is dat? Nou, dat bleek eigenlijk heel goed mogelijk.
Ja,
voorbeeld van een product, waarom doen andere partijen dat niet?
Voorbeeld van een product?
Voor van product, nou heb ik hier dingen bij me. Ja,
dit bijvoorbeeld, het ligt hier helemaal vol met printplaatjes en draden.
Ja, op dat je zei, gaan we aanstaande zaterdag dit project lanceren. Dus we hebben een aantal makers gevraagd, een juwelier en een productontwerper, om voorbeelden te maken van onze elektronica en onze software. Dus hier heb ik bijvoorbeeld een CO2-sensor van Dini Basins. Zij heeft met haar juweliers achtergrond natuurlijk creaties gemaakt met haar onder andere skirts, noemt zij. Dat zijn een soort rokjes die je over de apparaten heen kan leggen als je even niet de data wil zien die op hun schermpjes te zien is. Dus als bijvoorbeeld die buren komen even langs, dan kan je even dat rokje eroverheen leggen. En dan is die data even verborgen en dan kunnen zij niet zien hoe stoffig het is bij jou.
Zo simpel als het klepje dat ik op mijn laptop heb voor mijn webcam, bijvoorbeeld.
Precies. Ja, maar zo'n soort. Dat is een voorbeeld van hoe zij het aangepakt hebben.
Dat is een analoog product. Dat is gewoon een stukje materie dat je over je scherm heen legt. Maar ik heb hier ook allemaal schermpjes, zie ik. En printplaatjes, wat doen die?
Een ander voorbeeld is wel Jesse. Jesse Howard heeft op alle apparaatjes een schakelaar gezet waarmee je kan bepalen of zijn apparaat wel of niet data mag versturen.
Oh ja, dat is ook dus heel
erg. Op elk moment kan je dat uitzetten. En ik denk, de CO2-sensor ook van hem is heel interessant gegeven. Een ander voorbeeld, iets wat je niet zal zien bij een concurrent, een ander product, is dat ding kan nep-data versturen met een andere schakelaar.
Dus
je kan
wordt het leuk.
Ja, en dat is heel interessant, want dat is bijvoorbeeld iets waar de meeste producenten niet over nadenken. Stel bijvoorbeeld, je hebt een puber in huis en die hebt een CO2-sensor. Een CO2-sensor is hartstikke handig als je slecht slaapt. Je wil gewoon weten, wat is mijn CO2-niveau? Dat kan invloed hebben op je.
Mm-hmm.
Maar het meet ook precies hoeveel mensen er in huis zijn. Zijn er meer mensen, dan gaat het CO2-niveau omhoog. Dus het probleem is, als jij een puber hebt en die gaat lekker stappen 's avonds en die komt thuis en die neemt een leuk jongen mee vanuit de club, dan kunnen de ouders de volgende dag terugzien in de data, in de log. Van,
dat was twee keer zoveel CO2.
Dat heel veel CO2. Je hebt iemand meegenomen. En dat is iets wat je dus. Wat de huidige systemen zijn daar gewoon niet op gemaakt. Ze zijn gewoon heel erg gemaakt vanuit de ideologie van, dit is een soort wetenschap. We gaan gewoon alles heel precies meten. Maar dat wil je niet altijd.
Nee,
dus zijn apparaat kan
in
dat
dit geval wil de puber dat niet, maar de ouders wel. Dus daar heb je een potentieel conflict. Dat is nog interessant.
Ja, dat is ook een van de dingen waar we dus heel erg hebben gekeken. Dat is iets wat we nog niet kunnen bieden, wat eigenlijk nog niemand biedt. Maar hoe kan je dat inderdaad in je huis integreren? Bijvoorbeeld, zou je bijvoorbeeld een soort nep-data belt goed kunnen hebben dat jij je kind kan geven? Je kan per maand 8 uur dit nep-data doen, et cetera. Er zijn wel dingen die kan je proberen uit te zoeken en te bedenken.
Dat de mate van data die je over jezelf gaat camoufleren, dat die aan een soort rantsoen gebonden is.
Nou, meer een rantsoen naar je ouders toe. Dus dat je dat je die sociale dynamiek binnen zo'n gezin kan respecteren. En dat je daar mee kan spelen.
Je mag je wel schuilhouden, maar met mate. Zoiets.
Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer belt goed je krijgt. Hoeveel data te goed je krijgt.
Dat is interessant. Wat ook interessant is. Mensen worden meestal naar de cloud gelokt met een bepaald gebruiksgemak. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, je kunt je bookmarks kun je in de cloud zetten. Ja, dan kan je er van overal bij. Dat is leuk. Dan geef je ze dus prijs aan Google of aan wie ook. Dan krijg je gebruiksgemak. Mak voor terug. Je levert privacy voor in, want Google kan zien waar je heen gaat. Hoe lossen jullie dat op? Als jij dat met privacy first zou ontwikkelen, dan maak je mogelijk, denk ik toch, een minder gebruiksvriendelijk product.
Ja, dat zou je denken. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Als je kijkt naar wat... Bijvoorbeeld hebben we, ons systeem heeft stemherkenning. En wat gebruikt eigenlijk 90% van de mensen vooral met stemherkenning? Die zegt, hey, stel een timer in voor 3:00 PM. Zet een alarm. Hoe warm is het binnen? En dat soort dingen, die kan je eigenlijk allemaal prima lokaal doen. Weet je, dus de meeste dingen kunnen al heel goed lokaal. Ons slimme slot heeft bijvoorbeeld een... je kan het systeem met internet verbinden als je dat wil, hoor. Maar dat, we raden dat dus niet aan. Maar ons slimme slot heeft een ingebouwd bijvoorbeeld een gsm-modempje. Dus je kan een sms'je naar sturen met een paar wachtwoord. En alleen jouw telefoonnummer kan dat. Zodat je ook buitenshuis de deur...
Daar voel ik ook wel allerlei complicaties aankomen. Bijvoorbeeld dat die gsm-module wordt gehackt. Dat daar, hoe heet het ook weer, sim-swapping op wordt gepleegd.
Dat zou kunnen, maar je moet dus ook even nadenken. Dit is een prototype, hè? We hebben niet alles helemaal ontzettend dicht in. Maar we willen vooral aankaarten van, hey, kan je op een andere manier... stel je hebt je heel je huis afgesloten van internet... kan je nog steeds op een andere manier dan via het internet erbij. Dus om die dominante narratief van het moet allemaal maar de cloud in te bevragen. Je ziet wel ook heel erg dat... Het wordt wel verteld dat het voor jou gemakkelijk is... als alles met de cloud verbonden is. Maar het is ook voor hun heel erg gemakkelijk. Hè? Zij kunnen alles centraal beheren en hebben al die data. Hebben ze toegang toe. Maar dat zullen ze niet snel vertellen. En dat probeerden wij dus te zeggen, nou, hoe kan je het nou anders doen... op een manier waarbij je dat deel niet hebt.
Dat ben je dus nu aan het demonstreren met allerlei ontwerpen. Wat is jullie verdienmodel? Want heb je al een voltooid product dat je gewoon kunt verkopen?
Nou, dat is een interessante vraag. We hebben nu echt een prototype ontwikkeld vanuit een soort onderzoek van kan dit? En nou, dat bleek eigenlijk verrassend goed mogelijk. Dus wij zien dit wel een product worden.
Het slimme slot bedoel je dan dat je noemde? Of iets anders?
Alles, alle producten.
Alles, oké.
Ja, nee, het zou natuurlijk tof zijn om een soort hele suite te kunnen aanbieden.
Dus ook bijvoorbeeld zo'n matje om over je scherm heen te hangen? Dat
hangt vanaf. Dat moet je dan uitontwikkelen van welke... dit is allemaal bedoeld juist om een mooie uitstraling te hebben, een luxe uitstraling te hebben, een soort... privacy-esthetiek te kunnen verbeelden. Van hoe zou je als consument kunnen herkennen welk product wel privacy-vriendelijk is? Ja. Moet het er anders uitzien?
Maar ik onderbreek je even, want ik wou weten wat het verdienmodel is. Hoe gaan jullie nou?
Op dit moment zijn we eigenlijk op zoek naar een partij die zegt: wij willen graag met jullie dit gaan bouwen.
Oké. Ja, dat is helder. Ja. Nou heeft Simon Lelieveld een vraag.
Een vraag of een idee, een suggestie. Kijk, je hebt bijvoorbeeld die slimme meters die iedereen door de strot worden geduwd door de energiemaatschappij, zonder te vertellen wat er allemaal voor gegevens worden weggetankt. Ik denk dat er een gat in de markt is als je een domme slimme meter kan maken.
Die hebben we ook. Die zit erbij.
Precies. Nou, die kijk, want mensen beseffen niet...
Het elektriciteitsbedrijf heeft wel een monopolie op het verstrekken daarvan.
Daar is over data-eigenaarschap ook nog een hele boom over op te zetten. Waarom dat niet goed geregeld is in de energiesector, zeg maar. Maar je wil eigenlijk gewoon niet al die data weggeven. Maar je wordt in een techniekval gelokt van... u moet dit apparaat neerzetten, want anders dan kunt u dat en dat niet. En dan wil je eigenlijk zeggen, ja, maar sorry, ik wil niet de internetfunctionaliteit, maar wel de rest van het apparaat. En in die sfeer zou ik echt ogenblikkelijk... ik heb natuurlijk gewoon uitermate analoge spullen thuis staan. En ze moeten er met een vrachtwagen moeten ze komen om mij daar weg te slepen en het digitaal te maken. Want
heel veel mensen hebben ook waarschijnlijk twijfel van, ja, maar hoe zit dat met mijn privacy? Ik denk dat er een hele groep consumenten is die nu niks koopt. Wij zeggen, op de tentoonstelling hebben we letterlijk een banner hangen die zegt, don't get a smart home. Koop alsjeblieft geen smart home, helemaal eens. Maar als je het dan doet, doe het dan privacyvriendelijk. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die er wel geïnteresseerd in zijn... het kunnen meten van dingen, van hoeveel energie ze gebruiken en zo. Maar gewoon niet dat deel willen hebben van, ja, ik weet niet precies waar het heen gaat, die data. Ons systeem houdt het gewoon allemaal binnen het huis.
Je noemt de tentoonstelling, dat is de Dutch Design Week in Eindhoven. Hè? Ja. Daar staan jullie eens van 19 tot en met 26 oktober. In klokgebouw 4.05 staat hier in Eindhoven.
Ja, zelf hier.
Wat ik nog van jou wil weten, is jouw oogmerk om op deze manier met privacyvriendelijke producten de concurrentie aan te gaan met bijvoorbeeld Google en Amazon? Of probeer je hun tot een koerswijziging te brengen?
Het is net bedoeld als een soort van statement. Van kijk, dit kan wel. Want je kan het echt wel zo, als je het goed ontwerpt, kan dit gewoon. Dus waarom doen niet meer partijen dat? Ik denk niet dat Google en Amazon heel snel onze features zullen gaan kopiëren. Gewoon omdat het je data naar hun server stuurt. Dat is voor hun essentieel voor hun businessmodel en wie ze zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar IKEA of Philips. Dat zijn partijen die gebruiken net een andere techniek. Die in potentie veel prijsvriendelijker kan zijn.
En zouden Google en Amazon binnen hun verdienmodel nog iets kunnen doen wat het beter maakt voor ons?
Je kan het altijd beter maken. Maar het zal nooit de kwaliteit krijgen van dat het echt... Ze zullen altijd willen dat de data naar de cloud gaat.
Precies. Dat wil ik altijd onderdelen van hun verdienmodel.
Ja, daar kom je niet omheen, denk ik.
Ja. Oké, ik dank je wel. Tijmen Schep, privacy designer en hoofdontwerper bij Candle. Ook bedankt Simon Lelieveld, technisch bedrijfskundige en adviseur op het gebied van financiële regelgeving en toezicht. Dat was dan BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify en noem maar op. En daar vind je ook mijn andere podcasts. Dat zijn de Technoloog en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Tot ziens. Hoi.